kunt mij horen. Ja. Laten we de Heer aanbidden. Dank u wel, Heer, dat u in ons midden bent door uw Heilige Geest. En dat we willen luisteren naar u, horen van u. U aanbidden, gemeenschap hebben met u. En dank u wel, Heer, dat wij u mogen dienen. De God van hemel en aarde, in Jezus' naam. Amen. We zongen net in de tongentaal. En dan is het altijd van, wat is dan de vertaling van de tongentaal? En de tongentaal vanochtend was een oproep tot aanbidding. Maar wat er ook in stond, wat wij ook uitzongen in tongentaal, is 1 Korinthe 1. En dat gaf de Heer me vanochtend. En het had helemaal geen enkele relatie met de preek. En toen we in tongen gingen zingen, toen besefte ik me van, God gaf me de vertaling al van de tongentaal. En dat is 1 Korinthe 1 vers 21. Want, daar schrijft Paulus, omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de wijsheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. De wijsheid van de wereld, als je heel veel leest, heel veel... even kijken, als ik zo sta, dan zie ik iedereen en dan zie ik jullie allemaal. Als je heel veel leest, heel veel onderzoek doet, heel veel probeert te ontdekken, de wijsheid van de wereld. De wereld kan door haar wijsheid God niet kennen. En het is heel raar dat God het heeft behaagd door prediking te zorgen, zalig te maken hen die geloven. Op een of andere manier is prediking dus belangrijk in Gods ogen. Dat is heel bijzonder, want wij zelf hebben een ontwikkeling in de kerken meegemaakt van dat we eigenlijk steeds meer zeggen van laat de preek kort zijn. Laat het niet al te lang duren, want anders dan vallen we in slaap. Dus ik kijk gelijk op mijn klokje. Maar het heeft God behaagd op een of andere manier, onbegrijpelijk, door de prediking te werken. Nou, dat doen we vandaag. Dus dat is wel heel, heel bijzonder. God zegt tegen Abraham in Genesis 12, vers 3... Ik zal zegenen wie jou zegent. Wie jou bespot, zal ik vervloeken. En dat is best een hele bekende tekst, maar ook een zwaar tekst. En toen ik in Jordanië ging werken als zendeling, vanuit mijn achtergrond, vanuit Burgerstein, Vigri, Gvato, met de geestelijke Israëlleer. Ik hield van Arabieren, ik had een roeping voor Arabieren. Ik heb een taal geleerd, ik heb er gewerkt, ik heb jarenlang gewoond in Jordanië. Maar wat er gebeurde was dat natuurlijk al mijn vrienden waren Palestijns of Jordanees of Bedouin. Met al die mensen hebben, als je met ze echt diep de diepte ingaat, zijn heel erg anti-Israël en anti het volk van God. En ze haten het volk van God tot in het diepst. Want ik ken ook mensen die in 1948 vanuit hun huizen verdreven werden. Dus die haat zit heel erg diep. En dan ga je heel snel als zendeling ook, omdat je daar woont en je vereenzelvigt met de mensen, ga je toch meepraten. En wat mij overkwam was dat elke keer als ik iets, ja, laten we zeggen, negatiefs zei over Joden, dat ik op een gegeven moment ontdekte ik van, hé, ik heb gisteren iets negatiefs gezegd, vandaag gaat de auto stuk. De keer erop had ik een lekker band. De keer erop had ik opeens geen geld meer. Er gebeurden allemaal kleine pinpoints in mijn leven waarin ik voelde van, er is een connectie met mijn negativiteit. En toen begon de Heilige Geest in mij te werken en te spreken van, Wouter, als jij negatief over mijn volk bent, dat wil ik niet. Nee. Ga mijn volk zegenen. En vanuit die ontwikkeling heb ik mijn gedachten ook over Israël moeten gaan corrigeren. Dat is gebeurd. En daarom is het voor mij zo bijzonder om nu te mogen werken als directeur van de NEM, van de Near East Ministry. Want die heeft een hele specifieke visie. De visie is dat Nederland, indien opgewekt tot een levend geloof, zal weten een nationale roeping te hebben voor Jood en Arabier, de nakomelingen van Abraham. Met andere woorden, de NEM is 60 jaar geleden opgericht. En de visie was van gelijk al van Nederland als volk, als natie gaat bidden en de nakomelingen van Abraham zegent, dan gebeurt er wat de belofte zegt aan Abraham, dat wij als land gezegend zullen worden en nog meer zegen kunnen verspreiden. Dus het was een hele roep van opwekking van wij gaan bidden, gaan Israël zegenen. En weet dat wij een als natie een plek hebben om Israël te zegenen. Nou, daar is van alles uit ontstaan. Op dit moment, wat op dit moment speelt, anno nu, is dat wij hebben natuurlijk een heel landgoed in Voorthuizen. Een groot huis met zo'n 10 slaapkamers, waar zo'n 30 mensen kunnen verblijven. Allemaal wel heel erg gedateerd. Dus het is echt wel jaren 70. 60. Het ziet er niet uit. Maar we hebben dus dat landgoed met het hele bos. En we zijn vorige week, of die week was het, ja, vorige week, zijn we met 10 christelijke organisaties bij elkaar gekomen, bij ons op het landgoed. En hebben we God gebeden en ook ervaren, we gaan het landgoed gebruiken als doorgangshuis voor Oekraïense Joden die wegvluchten uit de Oekraïne, die nog niet altijd weten of in staat zijn om alia te maken naar Israël toe. Die heel veel, 70% van de Oekraïense Joden weet gewoon niet wat ze moet doen. Nou, als ze naar Nederland komen, dan komen ze eerst in principe, bij ons kunnen ze een tijdje aanwezig zijn. Dan kunnen we intake doen en kijken waar zij het beste in Nederland kunnen verblijven. Want je kunt je voorstellen dat een gezin met 5 kinderen moet je niet in Noordoost-Groningen plaatsen waar geen scholen zijn. Ik bedoel, die kinderen moeten naar school, dus je probeert ze te plaatsen op een plek waar wel een onderwijs is. Of iemand die een groot huis heeft en die alleenstaand is, daar ga je ook geen gezin met 6 kinderen in stoppen. Want dat is wel erg lastig voor die persoon. Als je daar alleenstaande in het huis kunt doen, dat werkt waarschijnlijk wel. En zo zijn er allerlei dingen waar je over na moet denken. En dat doen we dan. We dachten dat het heel erg storm zou lopen. Het loopt heel langzaam. Er zou vandaag een bus aankomen met Oekraïense Joden uit Polen. En die zouden we dan verspreiden over ons en over een ander huis. Nou, dat is niet gelukt. Ze konden geen bus krijgen in Polen. Dus die mensen die zitten er nog. Dus misschien komt dat later. Maar we geloven, ook op grond van profetieën in het verleden, dat we ook onze liefde en onze zegen aan de nakomelingen van Abraham kunnen geven door ze opvang te geven op gedurende hun vlucht. En nou, bid voor ons dat we de juiste beslissingen nemen. Er is erg veel tegenstand. Er zijn nog wel wat. Ik heb nogal wat vergaderingen met instanties die daar niet mee eens zijn. Wat wij doen, dus dat geeft nogal wat gedoe en ook geestelijke strijd. Gelijk toen wij die vergadering hadden, toen bleek, eventjes een zijwegje. Ik startte mijn auto, Prius, Toyota, een enorm geroffel. Dus ik denk van ja, goed, ik heb haast, dus ik pak wel de andere auto. En ik liet een dag erna de ANWB komen. En ja, zegt die jongen van de ANWB, die startte de motor, deed hem gelijk uit, ging onder de auto kijken. Ja, zegt hij, er zijn een aantal criminelen die hebben gewoon donderdagnacht of woensdagnacht met een knip hebben ze uw katalysator gewoon weggehaald. Nou, dat is zo'n ding. En die worden gestolen, dat was gisteren nog in het nieuws, vanwege de platinum die erin zit, die heel kostbaar is. Maar goed, dan, je kunt dus geen, je kunt plotseling iemand, ik bedoel, wij lagen te slapen. En er waren dus een paar criminelen die gewoon onder mijn auto is gaan liggen voor ons huis. Niemand zag het. Heeft dus onder de auto, dat is weggeknipt. En ik kan niet mijn auto rijden. Nee. Ja, en dat kost dan €1500 of meer. Ik bedoel, dat gebeurt dan maar. Maar goed, je merkt dat dat strijd geeft. En verder hadden we met onze zoon, die woont in Den Haag, maar die was bij ons thuis. Dus de buurvrouw belde in paniek, want het water gutste bij haar naar beneden door het plafond. En toen bleek dus dat het dak was kapot gegaan in de storm. En er zat een enorm gat in, net boven de slaapkamer van mijn zoon. Dus zijn hele nieuwe bed, groot bed, helemaal doorweekt. En toen was het gaan lekken naar beneden, was het bij de buurvrouw. Dus nou heb je dat, dan moet je dat weer allemaal regelen. Wat een gedoe allemaal. En dan denk je van, oh, dat kan ik er niet bij hebben. Dat is geestelijke strijd. En je kunt natuurlijk bidden tot je een ons weegt, maar je moet wel een nieuw bed kopen. Je moet wel zelf een nieuw, dat matras moet je afvoeren. Dat kost allemaal energie. En dat is een andere preek, maar als je het hebt over geestelijke strijd komt er eigenlijk op neer dat we met onze wapenrusting aan en de kracht van God blijven staan. En dat je niet gaat hollen en gaat vechten, maar dat je gewoon blijft staan, want God heeft de overwinning. En ondertussen, dan zie je na een hele hoop activiteiten die je moet doen, dat je denkt van, oh ja, het is wel weer een beetje geregeld. Dus vandaar. Maar de NEM als organisatie, wij geloven in het onmogelijke. We dienen profetisch, we doen de werken van God en we geloven in de vervulling van de belofte, van de onmogelijke belofte in Jesaja 19. En in Jesaja 19, dat hoofdstuk gaan we lezen, er staat in vers 23, op die dag zal er een weg lopen van Egypte naar Assyrië. Dan zullen de Assyriërs naar Egypte komen en de Egyptenaren naar Assyrië. En samen zullen zij de Heer dienen. Op die dag zal Israël zich als derde bij Egypte en Assyrië voegen, tot zegen voor de hele wereld. Want de Heer van de hemelse machten zal hen zegenen met de woorden: gezegend is Egypte, mijn volk, en Assyrië, het werk van mijn handen, en Israël, mijn bezit. Een hele bijzondere tekst waar ik vandaag over ga spreken. En ik heb daar net een heel interessant boek over gelezen ook, wat ik nog niet helemaal kan volgen. Dus ik heb het nog niet samengevat. Maar een van de gedachten was dat dit plaatsvindt op het einde van de grote verdrukking en dan wanneer het duizendjarig rijk begint. Nou, dat is een visie. En net als bij Joden hebben wij als christenen 100.000 interpretaties van bijbelteksten. En soms is het voldoende om te beseffen dat God heel veelkleurig is. En dat we pas achteraf in de tijd kunnen zien hoe dingen uitgekomen zijn. Maar goed. Jesaja 19. Dat is een heel bijzonder hoofdstuk in de Bijbel. En het gaat eigenlijk, het is een profetie over Egypte. En wat daar gebeurt om het land klaar te stomen voor die dag dat zij de Heere gaan dienen en de aarde zullen zegenen. En Egypte is het enige volk wat naast Israël in de Bijbel mijn volk wordt genoemd door God. Dus het opende mijn ogen de laatste maanden voor het feit dat blijkbaar Egypte als land belangrijker is dan wat ik altijd dacht. En in de Bijbel speelt natuurlijk Egypte een hele belangrijke rol, meer als andere landen, als toevluchtsoord voor Abraham, voor Jacob. Het speelt een belangrijke rol als land van slavernij en als plek van vervolging. De huidige situatie is, als je naar Egypte kijkt, 100 miljoen mensen wonen daar. Er wonen meer mensen, maar 100 miljoen mensen. 90 miljoen zijn islamitisch. 10 miljoen zijn christen, koptisch, of evangelisch, of wat dan ook. De islam overheerst de samenleving. En kerken worden nogal eens in brand gestoken, christenen worden vervolgd. Het land is voor voedsel volledig afhankelijk van de Nijl. En de graan wordt geïmporteerd uit de Oekraïne. De Arabische lente van 2014 ontstond toen de regering de broodprijs verhoogde. Omdat op dat moment werd de graan duurder en ze hadden financiële problemen. Ze hebben de broodprijs iets verhoogd. En dat gaf zoveel onrust dat de revoluties ontstaan en de Arabische lente en wat er allemaal toe gebeurde. Dus de oorlog in de Oekraïne kan enorme gevolgen hebben volgend jaar voor Egypte. Als de graanprijs blijft stijgen zoals hij nu doet, dan heeft de Egyptische regering giga veel problemen om dat te financieren. Dat kunnen ze niet. Dan gaat de prijs omhoog. En je hebt 100 miljoen mensen die daarvan afhankelijk zijn. Dus ik voorzie allerlei problemen. Maar als je dit Bijbelboek leest, dan, of dit hoofdstuk leest in Jesaja 19, dan begint het helderder te worden wat daar gebeurt. Laten we beginnen. In Jesaja 19 is een profetie over Egypte, waarbij God uitlegt hoe hij afrekent met de afgoden van Egypte en een deel van het volk hem echt gaat dienen. Nou, de afgoden van Egypte op dit moment zijn natuurlijk niet beeldjes van de zongod of de maangod. De afgod van Egypte op dit moment is natuurlijk de islam. Want mensen dienen een valse god, niet de god van de Bijbel, en daarmee een afgod. Dan zegt vers 1, zie de Heere rijdt op een snelle wolk en komt in Egypte. De afgoden van Egypte zullen beven voor zijn aangezicht en het hart van de Egyptenaren zal smelten in hun binnenste. De islamitische leiding, er zullen dingen gaan gebeuren waardoor zij gaan beven voor dat zij hun macht verliezen. En de bevolking gaat beven omdat ze merken dat God met ze afrekent. Dan in vers 2. Dan zal ik de Egyptenaren ophitsen tegen Egyptenaren, zodat ze zullen strijden, een ieder tegen zijn broeder, een ieder tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk. Er wordt hier gesproken over grote sociale onrust van in feite een burgeroorlog. Dat steden, stammen, bevolkingsgroepen binnen Egypte gaan vechten met elkaar omdat dat gebeurt. Dan in vers 3. De geest van de Egyptenaren zal in hun binnenste verward worden. Ik, God, zal hun plannen in de war brengen. Dan zullen zij hun afgoden raadplegen, de dode bezweerders, de geesten van doden en de waarzeggers. Er zal een enorme politieke verwarring komen. En alles loopt anders dan dat men plant of denkt. En dan zal men zijn heil zoeken, eerst, juist in de islam. Ze gaan de afgoden raadplegen, ze gaan de dode bezweerders, de geesten van doden en de waarzeggers. Men gaat echt zoeken van wat moeten we doen. En dan zegt vers 4, ik zal de Egyptenaren overgeven in de hand van harde heren. Een wrede koning zal over hen heersen, spreekt de Heere van de legermachten. Dus de politieke verwarring die er gaat komen en de burgeroorlog zal uitlopen op de komst van een dictator in Egypte. En Egypte heeft natuurlijk al tientallen jaren eigenlijk dictators gehad. En dat hebben ze nu in feite ook. Maar de Bijbel spreekt hier over een wrede koning die nog gaat komen. En dan ondertussen, in vers 5 tot 10. Het water uit de zee zal opdrogen. En de rivier zal verzanden en droogvallen. De rivierarmen gaan stinken. Het water in de rivieren van Egypte zakt. Ze vallen droog. Riet en de biezen verwelken. De papiersplanten langs de Nijl, aan de monding van de Nijl, en alles wat ingezaaid is langs de Nijl, zullen verdorren, verwaaien en het zal er niet meer zijn. Treuren zullen de vissers en rouwen alle die vishaken uitwerpen in de Nijl. En zij die werpnetten uitzetten over het water zullen verkommeren. De bewerkers van het gekamde vlas zullen beschaamd worden. Evenals de wevers van linnen, hun wevers zullen verslagen zijn, alle loonarbeiders zielsbedroefd. Er zal ondertussen in dit gebeuren van die dictatuur en van dat Egypte politiek in chaos is en burgeroorlog, zal er een ramp plaatsvinden rondom de Nijl. De Nijl zal opdrogen en daarmee valt de hele economie van Egypte in elkaar. Geen riet, geen papyrus, geen groente, geen graan, geen vishandel, geen vlas, geen linnen. Het stort volledig in elkaar. Op dit moment, ik kon me dat nooit voorstellen. Als ik vroeger deze tekst las, dacht ik van ja, dit is zo groot en chaotisch. Hoe kan dat nou? Nou ja, Egypte ligt tegen Sudan aan. Sudan ligt tegen Egypte aan. En daaronder ligt Ethiopië. Ethiopië is zo goed als klaar met het bouwen van een dam in de Nijl, die zo groot is, dat als ze die dam in werking stellen voor hunzelf, dan komt er nog maar mondjesmaat water in de Nijl. En zij zijn in staat om de hele Nijl af te sluiten. Maar ook straks eventueel om de koers van de Nijl een hele andere kant op te laten gaan. Dus het is een enorm gevaar, dat weet Egypte, dat weet ook de Verenigde Naties. Want als er oorlog ontstaat, dan is Egypte ontzettend kwetsbaar. Nou, ik denk dat er zoiets gaat gebeuren in de toekomst. Want je kunt geen ander idee hebben over hoe kan nou de Nijl opdrogen. Die machtige rivier met zoveel vruchtbaarheid, hoe kan dat nou? Ja, dat kan tegenwoordig. Dus dat gaat nog gebeuren. Dan vers 11 tot 15. De vorsten van Zoan zijn enkel dwazen. De wijzen, de raadgevers van Farao, hun raad is dom. Hoe kunt u dan tegen de farao zeggen, ik ben een zoon van wijzen, een zoon van koningen van ouds? Waar zijn zij dan, uw wijzen? Laten zij u toch vertellen, als ze het al weten, wat de heren van de legermachten besloten heeft over Egypte. De vorsten van Zoan gedragen zich als dwazen, de vorsten van Nof zijn bedrogen. Zij die de hoeksteen zijn van hun stammen doen Egypte dwalen. De Heer heeft in hun midden een geest van verwarring ingeschonken. Ze hebben Egypte doen dwalen in al zijn doen. Zoals een dronkaard zich om en om wentelt in zijn braaksel. En Egypte zal geen werk hebben dat hoofd of staart, palmtak of riet kan voortbrengen. En de leiding van het volk denkt dat ze wijs is en dat ze het kunnen keren. Maar ze hebben een geest van verwarring gekregen van God. En het hele leven zal stil komen te liggen. Er kan niets meer gebeuren. En dan in vers 16. Al op die dag zullen de Egyptenaren zijn als vrouwen. Zij zullen beven en angstig zijn voor de dreigend heen en weer bewegende hand van de Heere van de legermachten die hij dreigend tegen hen heen en weer beweegt. Er is zo'n rampspoed in Egypte. Maar ze beseffen zich dat het dreigend heen en weer bewegen van de hand van de God van Israël is. Ze zullen zien dat hier geestelijk iets aan de hand is. En iets dat hun eigen afgod, de islam, niet kan voorkomen. En dan, in vers 17, het land Juda zal voor de Egyptenaren tot een schrikbeeld zijn. Zo dikwijls iemand hen daaraan zal herinneren, zullen zij weer angstig zijn voor het raadsbesluit van de heren van de legermachten dat hij tegen hen genomen heeft. De Egyptenaren zullen herinnerd worden aan de militaire macht en successen van Israël. En het zal een schrikbeeld zijn, omdat ze zich beseffen dat de God van Israël hun nu aan het straffen is. Deze gebeurtenis in de Bijbel, als je andere stukken leest, de eerstvolgende oorlog die wordt genoemd in de Bijbel over Israël is een oorlog van Israël met Egypte, Jordanië, Syrië en Libanon. Dat is een oorlog die Israël zal winnen. Dat staat te gebeuren ergens in de toekomst. En daarna pas rept de Bijbel over de oorlog van Gog en Magog, van Iran, van Turkije en Rusland met Israël. En daarna pas komt de grote oorlog dat alle naties van de wereld zullen optrekken om Israël aan te vallen. Maar dit vindt zich waarschijnlijk plaats nadat die eerste oorlog die nog moet komen al geweest is en de Egyptenaren zich ook beseffen dat Israël blijkbaar een hele goede militaire macht heeft. En zij zijn dus hier heel bang voor wat er nog zou kunnen komen vanuit Israël, maar ze beseffen zich dat het het raadsbesluit van God is. De God van Israël die tegen hun optreedt. En dan tussen vers 17 en 18 gebeurt er iets heel bijzonders, wat er niet staat, maar wat ik er wel in lees. Door de rampspoed in Egypte zal een deel van de bevolking tot een enorm levend geloof komen in de God van Israël, in Jezus de koning der Joden. Zij zullen God gaan aanbidden en hun discipelschap zal enorme grote vormen aannemen, zodat ze zelfs in grote getalen Hebreeuws gaan leren. Er staat in vers 18, op die dag zullen er 5 steden in het land Egypte zijn die de taal van Kanaan aanspreken en die zweren bij de heren van de legermachten. En 1 ervan zal genoemd worden stad van de zon. En dan staat er, op die dag zal de heren een altaar hebben midden in het land Egypte. En aan zijn grens zal er een gedenkteken zijn voor de heren. Dit zal zijn tot een teken en getuigenis voor de heren van de legermachten in het land Egypte. Wanneer zij tot de heren zullen roepen vanwege hun onderdrukkers, zal hij tot hen een heiland en meester zenden en die zal hen redden. Dan zal de heren aan de Egyptenaren bekend worden en de Egyptenaren zullen de heren kennen op die dag. En ze zullen hem dienen met slachtoffer en graanoffer en de heren gelofte doen en die nakomen. Zo zal de heren de Egyptenaren geducht treffen en genezen. En ze zullen zich tot de Heere bekeren en hij zal zich door hen laten verbidden en hij zal hen genezen. Er staat hier iets ongelooflijks. Dat Israël, het land wat door zulke rampen gaat, net als nu de Oekraïne, waar alles maar vernietigd wordt. Nou, Egypte gaat door gigarampen, hebben we gelezen. En eigenlijk, ja, je zou denken dat er miljoenen mensen zullen sterven daar, omdat als je geen eten meer hebt, dan ben je vrij snel dood. Dus we weten niet hoe dit gaat, wat er hier gebeurt. Maar wat er dan gebeurt is dat er dus ondertussen heel veel Egyptenaren tot een levend geloof komen in Jezus. Of dat nou de mensen die islamitisch zijn, of dat het een opleving is onder de evangelische en koptische christenen, dat staat hier natuurlijk niet. Maar in 5 steden zullen zoveel mensen bij elkaar komen en zo discipel willen zijn van Jezus dat ze zelfs Hebreeuws leren om de Bijbel beter te kunnen lezen. Dat er 5 steden zijn waarbij iedereen God dient. En dat dienen van God, dat heeft ook te maken met het altaar, met het aanbidden van God, met het worshipen. En wat je nu ziet in het Midden-Oosten en in wereldwijd zie je die hele beweging van die gebedshuizen. Huizen van aanbidding, waar mensen 24/7 bidden. En in Egypte heb je nu verschillende huizen, waar Egyptische christenen echt 24/7 bij elkaar komen om de Heer te aanbidden en hem te bidden dat deze ellende snel gebeurt, maar dat er snel een tijd komt dat Egypte God gaat dienen. Ja, het is ongelooflijk als je erover nadenkt dat wat wij nu niet kunnen zien, dat het gaat gebeuren, dat daar waarschijnlijk miljoenen mensen radicaal Jezus gaan volgen, in gebed en in aanbidding. En dan gebeurt er wat. Dan gebeurt er het volgende. Want dat dan wat ik eerder al las in vers 23. Op die dag zal er een gebaande weg zijn van Egypte naar Assyrië. De Assyriërs zullen in Egypte komen en de Egyptenaren in Assyrië. De Egyptenaren zullen samen met de Assyriërs de Heere dienen. Dus wat er gebeurt is dat er zo'n opwekking na de burgeroorlog, na alles wat er gebeurd is, dat, dat het volk dus terugkeert naar God. Want er staat in vers 22, het volk zal zich bekeren. En bekeren betekent terugkeren. En tot 641, toen de islam het overnam, was Egypte een volledig christelijk land. Maar er zijn ook heel veel grote bijbelleraren in die tijd, in de eerste eeuwen, uit Egypte gekomen. Dat land was van de Heer. En het is overgenomen door de islam. Met heel veel geweld. Maar wat er gebeurd is, dat door die radicale bekering en opwekking in Egypte, dat slaat over naar Syrië en naar Irak. En op een gegeven moment besluiten zij om samen te gaan. En er komt ook een fysieke snelweg, die is er al. Maar fysiek, maar geestelijk, gaan de Egyptenaren en de Assyriërs gaan de Heer dienen. Ja, en dan gebeurt er iets heel bijzonders, want Israël is nog helemaal niet in beeld geweest hier. Maar de Joden gaan ontdekken dat die vijanden van hun, waar een hele diepe vijandschap zit, wat gebeurt daar? Zij dienen onze God, de God van Israël. En dan zien ze een radicaliteit die veel sterker is als bij hunzelf. En als de Bijbel zegt dat wij de Joden tot jaloersheid zullen wekken, dan zit hem dat hierin. Dat door onze aanbidding en het volgen van de God van Israël, door de Egyptenaren en de Irakezen, et cetera, gaat Israël jaloers worden. En dan staat er, op die dag zal Israël de derde naast Egypte en Assyrië zijn, de zege in het midden van de aarde. Nou, Israël voegt zich bij deze twee landen. Ze gaan een soort eenheid vormen. Niet helemaal, want ze blijven gewoon zelfstandig. Maar zij gaan de aarde vanuit het midden van de aarde zegenen. Dus daar zijn theologen zeggen van ja, dit is het begin van het duizendjarig rijk. Nou, daar weet ik niet voldoende van. Maar dat is een optie die je kan meenemen. En dan in vers 25, want de Heere van de legermachten zal hen zegenen met de woorden, gezegend zijn mijn volk Egypte, het werk van mijn handen Assyrië en mijn eigendom Israël. En samen gaan zij de wereld zegenen. En als ik zo ga afsluiten, dan als je dit leest, dit hoofdstuk, dan kunnen wij twee reacties erop hebben. Als eerste, geloven in het onmogelijke. De Heer voorspelt in zijn woord onmogelijke dingen die je menselijk gesproken niet kunt zien. Maar wij zijn Gods medearbeiders. En in geloof, in aanbidding en in gebed en in discipelschap weten we dat die Heerbaan er komt en dat de aarde gezegend zal zijn. En het tweede is, als je dit leest, dan besef je ook dat Egypte natuurlijk, Egypte is natuurlijk een voorbeeld wat God gebruikt of als voorbeeld stelt voor alle naties. Je kunt daar misschien niet mee eens zijn als ik dat zo zeg, maar ik denk dat je dit eruit mag kunt trekken en zeggen van ja, maar elke natie die God niet volgt en die zijn afgoden heeft, die gaat God straffen. En dus elke, en dat zien we nu al, zoveel geweld over de wereld, zoveel rampspoed. Dus voor elk volk gaat het erom van dat de christenen opstaan die de Heer gaan aanbidden, die de Heer gaan lofprijzen, die op zoek gaan, die echt discipel willen zijn, en het land waarin ze wonen terugbrengen naar God. Want dan is er zegen. Dan kunnen we ons verbinden met Israël. Dan kunnen we ons verbinden met de Heerbaan. Maar wij, ook als Nederland, wij hebben het nodig dat we ons bekeren. Zodat de dingen die over de Egyptenaar komen, niet over ons komen. En ja, dat is dit is die bekende tekst ondertussen, 2 Kronieken 7, vers 13 en 14, waarin de schrijver zegt van namens God. Wanneer ik, God, de hemel sluit, zodat er geen regen valt. Of wanneer ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden. Of wanneer ik de pest onder mijn volk zend. En mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoedigheid buigt en bidt. En zij mij aangezicht zoeken en zij zich bekeren van hun slechte wegen. Dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonde vergeven en hun land genezen. En ik las net, de pest zendt onder mijn volk. Andere vertalingen hebben epidemieën. Nou, dat hebben we nu achter de rug. Ons land, Nederland, wij moeten ons bekeren. We moeten naar God toe, op onze knieën, bidden, voorbeden doen voor ons volk. Want het gaat niet goed. Als wij dat niet doen, als wij lauw zijn als christenen, dan weten we gewoon dat de toekomst van ons land niet goed is. En dat er zijn natuurlijk altijd, elk land, er zijn sterke kanten en zwakke kanten. Je kunt van alles bedenken in Nederland wat er fout kan gaan. En het gaat maar niet fout, omdat we ervaren nog Gods zegen. Maar God, op een gegeven moment ziet hij een land zo verloederen. Dat zien we in Nederland. Het geweld, immoraliteit, de problemen waar we als kinderen van God tegenaan lopen, met onze scholen, met onderwijs, met, nou, dit is te veel om op te noemen, dat ons land heeft nodig een bekering tot God. En God roept op, ons op om te bidden, te worshipen, te bidden, dat ons land gered wordt. En dat wij, want de rampen over Egypte komen voor een deel ook over ons. Maar waar de Heer naar zoekt, is het volk wat hem wil dienen. En dan wil hij een land redden. En dan kunnen we één worden met zijn volk. En we hebben natuurlijk, wij zijn geënt op de edele olijfstam. Samen met Israël zijn wij voor God, zijn volk. Dus bid, dat wij en onze kinderen en ons land zich bekeert. En worship de God van Israël. Laten we bidden. Heer, dank u wel voor dit woord. Heer, soms zijn we heel erg met onszelf bezig en wat u ons wil zeggen, onze dromen en leven en geluk. Maar uw woord spreekt zoveel over de natieën. En als we daar vandaag bij stilstonden, oh Heer, het is zo veel. We hebben uw geest nodig en uw inzicht. En we hebben meer en meer predikers nodig die u diep inzicht geeft in uw woord. Om dat over te dragen, om ons klaar te maken. Maar Heer, leer ons, val op ons dat wij bevangen worden door een geest van gebed, een geest van aanbidding, en dat wij pleiten voor ons land. En dat wij uw volk, als we worden opgewekt, uw volk mogen zegenen en naast ze mogen staan. En dat we mogen zien dat u machtige dingen doet in deze wereld. Vader, we beseffen ons dat elk mens wat sterft zonder u, dat breekt uw hart. En dat zijn er zoveel. Heer, help ons om te ervaren door uw geest wat u ons zegt. Spreek tot ons. In de naam van Jezus.